en iets doet in deze wereld. Maar daar is strijd om. De kerk is altijd relatief passief geweest. Maar in deze tijd is een tijd van vernieuwing. Ook een tijd van advent. Het is de vierde advent. We verwachten Jezus. Maar ik weet niet of u veel bezig bent met kerstfeest, het kind wat naar deze wereld kwam, of dat u bezig bent met de wederkomst. Want ook dat is advent. Wat dat betreft is het kerstfeest een beetje een vreemd feest. De Joodse godsdienst kent drie grote feesten. Het Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. En het Pasen en het Pinksterfeest, dat valt dan samen met het Pesach en het Wekenfeest. Maar voor het Loofhuttenfeest hebben wij eigenlijk niets. En dat is een beetje vreemd, want het kerstfeest vindt zijn roots niet in de Joodse traditie. En wat was dat mooi geweest dat het wel het geval was geweest met het Loofhuttenfeest. Het Wekenfeest is het feest van de Torah, de wetgeving. En wij gedenken de uitstorting van Gods geest. Gods geest die Gods wet in ons hart legt. En het Wekenfeest is ook de feest van de eerste vruchten van de oogst. Het is een oogstfeest waarbij de eerste mensen tot levend geloof kwamen bij de uitstorting van Gods geest. En het Loofhuttenfeest is eigenlijk ook een oogstfeest voor de laatste oogst. En wat heel goed past bij de terugkeer van Jezus en bij de grote oogst aan de voleinding. En ik denk dat er ook voordat Jezus terugkomt nog een tijd van opwekking gaat plaatsvinden. Ook al is de afval groot, er zal nog een tijd komen dat God zijn genade en zijn geest uit wil storten over deze wereld. En ik geloof dat die tijd nabij is. We gaan een bijzondere tijd tegemoet. Het is rond 120 jaar geleden dat de opwekking in Azusa plaatsvindt. Die vond plaats in 1906, dus dat duurt nog zo'n ruim een jaar. En 120 is wel een bijzonder getal in de Bijbel ook. Het is 10 keer 12, 12 apostelen, maar ook 3 keer 40. 40 is weer een woestijnperiode. En er kwamen 120 mensen bij elkaar in de bovenkamer om te bidden voor Gods geest. En 120, ja waarom 120? Logisch was geweest misschien 81, hè, de 70 die uitgezonden waren, plus de 11 discipelen, 81. Of de 500, want Jezus was verschenen na zijn opstanding aan 500 mensen. Maar een aantal van die mensen zijn misschien toch afgehaakt, maar 120 mensen ongeveer. En daar stortte God zijn geest uit. En die 120 mensen, die waren bij elkaar eensgezind, volhardend aan het bidden en smeken. Geen liturgisch programma, geen prediker uitgenodigd, geen mooi muziekteam, nee, bidden en smeken 10 dagen achter elkaar. Eenparig en volhardend. En ik geloof dat we naar die tijd uit mogen zien dat Gods gemeente, zijn lichaam, biddend en smekend bezig zal zijn. Omdat God, wanneer hij terugkomt, een bruid wil die rein is en smetteloos. Maar er is geestelijke strijd om en daar wil ik bij gaan stilstaan. Want de boze wil dat beletten. Dan gaan we eens kijken naar het woord van God. Die zegt ons ook, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de kwade geesten, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus de Bijbel leert ons dat we hebben te strijden tegen geestelijke wezens, personen zonder lichaam. En de strijd, de MBG vertaalt daar het woord strijd met worstelen. En dat is ook een betere vertaling misschien wel. Een worsteling is een strijd eigenlijk van persoon tot persoon heel direct. Je houdt elkaar vast. Dus die Satan zit ons op het lijf, bij wijze van spreken. En dan zegt de Bijbel ook, Paulus ook, we leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. We hebben geen zwaarden, we hebben geen kanonnen of geweren. Nee, we hebben geestelijke wapens, omdat het een geestelijke strijd is. In de tijd van de Bijbel had je ook een geestelijke strijd, maar die kon je ook zien in de natuurlijke strijd. Het volk van Israël moest strijd aangaan tegen zijn vijanden. En die vijanden loerden op Israël, maar die loeren ook op ons. En dan lees ik in de profeet Hosea. De vijand zweeft als een arend boven het huis van de Heere, omdat ze mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet in opstand zijn gekomen. Nou, die vijand die zweeft nu ook boven het huis van de Heere, boven de gemeente. Niet zozeer omdat ze in opstand zijn gekomen, maar hij zoekt wel naar mogelijkheden om aan te vallen. En dat was in de tijd waar dit op slaat, was in Hosea. Maar Hosea gaat terug naar de geschiedenis in Numeri. En hij haalt daar aan wat geschreven staat, dat koning Balak van Moab, die zag de Israëlieten dichterbij komen en die zag dat als een bedreiging. En die probeerde een profeet in te huren, de profeet Bileam, om dat volk te vervloeken. En de profeet verstaat toevalligerwijze Gods stem. En God staat hem niet toe zijn volk te vervloeken. Hij zegt, je mag dat volk niet vervloeken, want ik heb dat volk gezegend. En op een aantal verschillende plekken zet die koning Balak Bileam neer om een vervloeking uit te spreken. En tot 4 keer toe lukt hem dat niet en spreekt een zegening uit over het volk Israël. Want er is een muur van bescherming om Israël heen waar God voor zorgt. Maar Bileam, toch belust misschien op geld en misschien ook wel iets van antisemitische gevoelens, geeft toch uiteindelijk het advies aan Balak. En hij zegt dan, laat de Israëlitische mannen omgang hebben met de Moabitische vrouwen, want wanneer ze dat doen, zullen ze ook de goden van de Moabitische vrouwen najagen. En dat gebeurt op een gegeven moment ook. Dat lezen we dan in Numeri. Israël verbleef in Sittim. En het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers van hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan de Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Baal Peor, de god van de Moabieten. Baal betekent heer. En Peor betekent opening. Het is eigenlijk een geestelijke macht die op zoek is naar openingen in de bescherming die God het volk wil geven. En wanneer zo'n opening ontstaat, kan de boze binnenkomen. En dat was hier ook het geval. Hosea haalt dat ook weer aan in een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 9. Israël ging echter naar Baal Peor, wijdde zich aan die schande. Ze werden even weerzinwekkend als hun minnaars. De Moabieten die zich ook wijden aan de afgod Baal Peor. Dat is niet de enige keer dat het volk Israël in de fout ging, waardoor er openingen kwamen, bressen kwamen in de bescherming die God hun gegeven had. Ook toen het volk weggevoerd werd naar Assyrië en daar 70 jaar moest verblijven, kwam door openingen die ontstaan waren doordat het volk ongehoorzaam was aan hun God. En we lezen hoe Nehemia daarmee omgaat. Dat is belangrijk voor ons, want het leert ons een belangrijke les hoe wij ook met zulke soort situaties om zouden moeten gaan. Wanneer er een aantal gezanten vanuit Israël bij Nehemia komen, die op dat moment nog in Assyrië is, dan krijgt hij te horen dat de bevolking daar in grote ellende verkeert. En hij krijgt dan te horen dat dat in de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn verbrand. Zoals de muur rondom Jeruzalem bescherming bood tegen de natuurlijke vijanden, zo is er ook een geestelijke muur van bescherming rondom Gods volk en rondom de gemeente. Maar wanneer de bressen erin gekomen zijn, openingen, of wanneer de deuren verdwenen zijn, kan de boze, de vijand, kan binnenkomen. En hij krijgt dan te horen, maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Dus er is verootmoediging en ommekeer nodig om God terug te laten keren, of het volk terug te laten keren naar de plaats waar God ze wil hebben. En we zien daarin ook de trouw van God, want uiteindelijk keert het volk Israël terug en wordt ook de tempel weer herbouwd. En we hebben in 1948 gezien dat God herstel brengt in het land Israël. Maar verootmoediging is een belangrijke woord in dergelijke situaties. Want Nehemia verootmoedigt zich. 3 dagen is hij in rouw en bid en vast tot de Heere zijn God. Maar hij vat ook weer moed, omdat hij weet dat God hem nabij is. Omdat hij weet dat God hem geroepen heeft om herstel te brengen en om die bressen te dichten. En wanneer hij dan aankomt in Israël, dan zijn er ook de lokale bevolking die proberen hem dwars te bomen. De dwarsliggers, de tegenwerkers. Maar dan zegt hij, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Nehemia en de zijnen die gaan niet bij de pakken neerzitten, maar ze gaan opstaan en bouwen ondanks de tegenslagen. En dan in hoofdstuk 2 staat er zo mooi, uw dienaren die er vreugde in vinden, uw naam te vrezen. Zij vonden er vreugde in om de naam van Yahweh te vrezen. Vindt u er vreugde in om de naam van Yahweh, de schepper van hemel en aarde, te vrezen, om ontzag voor hem te hebben? Geeft dat u ook vrede en vreugde? Zijn er in tegenwoordige tijd ook bressen misschien geslagen in gemeenten en kerken? Nou, zeker wel. Dit zijn een aantal bressen die geslagen kunnen zijn in gemeentes, en ik heb het algemeen genoemd, omdat ik niet specifiek op deze gemeente wil spelen, maar dit zijn algemene bressen die kunnen ontstaan. Dat is onder andere verdeeldheid. Er is veel verdeeldheid in de kerk, zeker ook in Nederland. De ene scheuring naar de andere. Dat heeft God nooit zo gewild, want in het hoge priesterlijk gebed bidt Jezus, opdat zij één zullen zijn, zoals de Vader en ik één ben. Eenheid is een belangrijk fundament in de gemeente van Jezus Christus, waarop God zijn zegen rust en waarop de boze geen vat heeft. Dus zoek altijd naar verbinding. Niet wat ons scheidt is van belang, maar wat ons bindt is van belang. En wat ons bindt is de kracht van Gods geest, die door Jezus Christus is uitgestort. En Jezus Christus bouwt zijn gemeente. Het is niet onze gemeente, het is niet jullie gemeente, maar het is de gemeente van Jezus Christus en hij is het hoofd. Doodgeloof is ook zo'n eindtijdbres waar twijfel is binnengekomen. En Jacobus zegt dan ook, ja, een lichaam zonder geest is dood. Zo is het geloof zonder werken ook dood. Een geloof wat niet uit in daden, wat passief is. Lauwheid. Ik haal dan 4 aan uit de gemeente van Laodicea, omdat Laodicea was de 7e gemeente. En Laodicea staat in zekere zin ook beeld voor de eindtijdgemeente voordat Jezus terugkomt. En daar was lauwheid, wereldgelijkvormigheid. Daar was hoogmoed, daar was trots. De mensen waren geestelijk arm. Ze waren onwetend over hun werkelijke geestelijke toestand. En ze waren geestelijk blind. Ze werkten in het vlees en hadden de Heilige Geest en zijn werk bedroefd. Ze waren gemakzuchtig geworden in hun leven en omgang met God. Het was meer een ritueel geworden, iets wat erbij hoort. En dan geeft Jezus advies vanuit zijn liefde om van hem te kopen gelouterd goud, het ware geloof. De hemelse schat, de dingen zoeken die boven zijn, niet die op aarde zijn. En hij geeft advies om te kopen witte klederen, wat staat voor Gods gerechtigheid. Niet onze gerechtigheid, maar Gods gerechtigheid. En die dingen kun je kopen bij hem voor niets. Ze zijn gratis, hij wil het ze ons geven. Zijn gerechtigheid en zijn geloof, zijn kracht, zijn waarheid. En hij zoekt aanbidders in geest en in waarheid die voor hem gaan, die passie voor hem hebben. En ogenzalf, verlichting door Gods geest, zodat we werkelijk kunnen zien onze toestand, maar ook de toestand van de gemeente in de wereld. We zijn zo gauw geneigd om een splinter bij een andere groepering of bij een ander mens weg te willen halen en die te zien, te willen ontdekken, terwijl we de balk in onze eigen ogen niet hebben gezien of niet willen zien. Wees eerlijk en beleid voor de Heere, de waarachtige, je eigen tekortkomingen. En dan zegt Jezus zo mooi, die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Een vorm van opvoeding. Liefde en opvoeding horen bij elkaar. Wanneer we onze kinderen opvoeden, dan zul je dat soms ook met gezag moeten doen. Maar dat is een liefdemaatregel. God houdt van ons en hij tuchtigt zijn gemeente als een liefdemaatregel. En hij vraagt van ons ook een brandende vorm van liefde. En hij vraagt ook van ons om voorbidders te zijn in de eindtijd. In de tijd van Ezechiël zocht de Heer ook al naar voorbidders. Mensen die op de bres wilden staan. Er staat geschreven, ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan. Voor het land. Zodat ik het niet te gronden hoefde te richten, maar ik vond niemand. Het is triest dat de Heere God niemand kan vinden die zijn belangen wil behartigen. En op de bressen wil staan, daar waar openingen op zijn getreden, misschien wel door verdeeldheid, misschien wel door koude harten. En dan zoekt hij naar voorbidders die voor hen op de bres willen staan en die zich willen verootmoedigen voor de waarachtige, voor de eeuwige. Zulke mensen zoals Mozes. Psalm 106 zegt dan, hij zei dat hij hen zou wegvagen als Mozes zijn uitverkorenen niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan. Hoe bijzonder is het dat God mensen roept om op de bres te gaan staan, om het oordeel als het ware te weren. En Mozes was een beeld van de Heere Jezus. En Heere Jezus is gekomen om bij uitstek op die bressen te gaan staan. De bressen waardoor de vijand is binnengekomen, waardoor de zonde in de wereld is gekomen, en waardoor een leegte in ons hart terecht is gekomen, is de Heere Jezus gekomen om die leegte te vullen. Om de verbinding met de Vaderhart weer te herstellen. Om ons weer kracht te geven. Om ons te bemoedigen. Om ons te sterken. Maar ook om ons voorbeeld te zijn. Want God zoekt nog steeds mensen zoals Jezus die in zijn voetsporen treden. En op de bressen willen staan voor het land, voor het vaderland, als priesters. Om zich te verootmoedigen voor de waarachtige. Dan is dit de weg tot overwinning. Want Jezus, die heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist. Net vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Op die manier ontnam God de duivel en zijn demonen volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Jezus heeft gezegevierd over de machten der duisternis. Hij ontnam de de duivel, zijn autoriteit. Wij hebben autoriteit gekregen over de machten der duisternis. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof overwint de wereld. Ons geloof in het vaststaande feit dat Jezus een prijs betaald heeft. Dat hij de overwinnaar is. En dat de Bijbel zegt dat we met hem meer dan overwinnaars zullen zijn. Het woord van God is het zwaard des geestes. Wat wij mogen hanteren. Wat wij mogen gebruiken. Om de gemeente sterk te maken. Om te bouwen aan de gemeente. En de overheden en de machten der duisternis. Te laten weten dat Jezus leeft. Dat hij de overwinnaar is. Om te proclameren dat Jezus bloed heeft gevloeid. Tot vergeving van zonden. En dan zegt het woord ook. Ze hebben de boze overwonnen. Door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. We mogen getuigen dat Jezus leeft en dat hij terugkomt om zijn vrederijk op te richten. Dat alle machten der duisternis zijn onder zijn voeten. Hij heeft ook zijn discipelen autoriteit gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Dat niets hun enig kwaad zal doen. En wij mogen leren om in die autoriteit te gaan staan. En om de bressen die misschien zijn ontstaan in de geschiedenis, om die te dichten, om voorbeden te gaan doen. Want het begint bij voorbeden. Het begint bij aanbidding en lofprijzing. Maar dan mogen we ook verwachten dat er iets gaat gebeuren. Want ook dat heeft met geloof te maken. Stap uit, maar verwacht ook dat er iets gaat gebeuren. Gisteren stond ik weer in de kou op straat. En er gebeurde niet veel. Mensen namen de traktaatjes wel aan, omdat ik zei dat het met kerst te maken had. Maar ik geloof dat wanneer wij volharden om de mensen het evangelie te brengen, dat er een keer zal komen, dat mensen zullen ervaren dat er een leegte is in hun hart. Dat mensen op zoek zullen gaan naar de waarheid. En dat is Gods geest die dan iets bijzonders bewerkt. Maar hij kan dat niet zonder zijn gemeente. Hij wil zijn gemeente toerusten. Hij wil ons gebruiken voor die laatste fase voordat hij terugkomt. Wie wil werkzaam zijn in zijn koninkrijk? Wie wil voor anderen op de bres gaan staan? En wie wil zich verootmoedigen? En wie verwacht nog dat Jezus terugkomt en dat hij een wonderwerk wil doen in jouw leven en in onze omgeving? Amen. Zullen we bidden en danken. Vader in de hemel, u bent onze Vader. U bent de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, de God van levenden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. U hebt aan uw volk Israël laten zien hoe goed u bent, dat u een beschermende God bent, dat u het beste met hen voor hebt. Heer, het is hun oogappel, u bekommert zich om uw volk. Maar ik dank u wel dat u ook omzag naar de heidenen. Dat ook hier het evangelie gebracht mag worden. Dat ook hier mensen tot levend geloof mochten komen. Dat ook hier mocht ontdekken hoe groot uw goede tierenheid is. En uw barmhartigheid en uw genade. Mocht ontdekken dat u de vredevorst bent. Dat u de bron van leven bent. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Ons leven vindt zijn oorsprong in u, maar ook zijn doel in u. En dank u wel dat u naar deze wereld kwam als een hulpeloos kind. Zonder pracht of praal. Maar dat u kwam, Heere, in ons hart. Om daar nieuw leven te brengen. Heere, ja, we willen ons verootmoedigen. Voor ons eigen trots of hoogmoed, van onze eigen dwaasheid soms, onze kortzichtigheid. Wanneer we ons geschaamd hebben voor uw woorden, voor uw naam, wanneer we meegewerkt hebben aan tweedracht, aan roddel, wanneer we niet gebouwd hebben aan uw koninkrijk, maar het misschien eerder hebben afgebroken, Heere, vergeef het ons. Heer, wilt u een nieuwe geest doen waaien? Een geest van lieflijkheid, een geest van samenbinding. Heer, niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest. Heer, wilt u nieuwe dingen tot stand brengen? U wilt het doen geboren worden in ons hart. U wilt ons hart ermee vervullen. Dank u wel daarvoor. Dat het een blijdschap is die alle verstand erboven gaat. Dank u wel dat u wilt toerusten, dat u wilt bekwamen. Dank u wel dat u voor ons bent en niet tegen ons. Dank u wel dat u ons wil zegenen, dat u ons wil overladen met het goede. Dank u wel dat u ons een hemelse positie hebt gegeven. Ondanks al die tekortkomingen. Heer, en dan bid ik, Heer, voor het nieuwe jaar om meer van uw geest, meer van uw heiligheid, meer van uw passie, meer van honger naar u. Heer, en het is alleen uw geest die dat kan bewerken. Heer, en dan bid ik, Heer, wilt u uw geest, Heer, opnieuw laten waaien, Heer, in uw gemeente. Heer, op deze plaats, op andere plaatsen, hier in het noorden van Nederland, Friesland, Groningen. Heer, stort uw geest uit. Raak mensen aan. Heer, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Heer, raak mensen aan. Spoor ze aan. Roep ze tot u. Roep ze tot leven. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u een God van leven bent. Een God van een hoopvolle toekomst. Heer, daar prijzen wij u voor. We prijzen uw naam. Gezegend bent u, de God die leeft. Amen.